Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw aan het begin van een gloednieuwe aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Amsterdam. Die stad die zo onlosmakelijk verbonden is met dat prachtige eucharistische mirakel uit 1345. En dat we als het ware in deze tocht opnieuw willen traceren. De vorige keer ontdekte u dat er zoiets bestaat als een katholieke papegaai en mochten we in gesprek gaan met Peter, kerkwachter van dienst. Daarvoor kwamen we natuurlijk uit de Kalverstraat, daar waar dat bijzondere mirakel heeft plaatsgevonden. En de route die wij afleggen, dat is dezelfde weg die de pastoor van de kerk heeft afgelegd van de heilige Nicolaas om dus die hostie de eerste keer daar weg te halen uit de Kalverstraat nadat de man die op sterven lag ziek was geworden en daardoor de hostie diende gevrijwaard te worden van ontheiliging. De stille omgang, waar we het in een vorige aflevering ook al hebben over gehad, is die traditie van de Amsterdammers om dat eucharistisch mirakel te blijven vieren en gedenken. Een prachtige geschiedenis, zo vlak, hier bij het ei. We gaan van onze katholieke papegaai, de Schuilkerk, in deze drukke winkelstraat van Amsterdam een stukje verder wandelen en komen zo aan de Dam. En daar doemt een gebouw op dat het Koninklijke Paleis Amsterdam of Paleis op de Dam genoemd wordt. En voor ons is dat een gelegenheid om even halt te houden. We gaan richting het paleis op de Dam en trekken een stukje verder.
Ik ben op weg, wandel met
Zo, aangekomen op de Dam zien we hier het Koninklijke Paleis. Het werd hier gebouwd tussen 1648 en 1665, oorspronkelijk als een stadhuis trouwens, en het wordt beschouwd als een van de belangrijkste voorbeelden van historische en culturele bouwkunst van de Gouden Eeuw. Voor de vervanging van het bouwvallig geworden gotische stadhuis waren er verschillende ontwerpen ingediend. En 1648, dan zeggen we de Vrede van Münster, die zo'n euforie met zich meebracht dat het meest ambitieuze plan werd uitgevoerd. Pal in het midden van wat men later de Gouden Eeuw zou gaan noemen. En waarom is dit nu zo belangrijk? Wel, het stadhuis werd eigenlijk gebouwd op een schaal die in Europa nog nooit eerder was vertoond. Het grootste niet-religieuze gebouw van de oude wereld. En dus een belangrijk symbool van wat we toch wel het vrijzinnige Amsterdam kunnen noemen. Het achtste wereldwonder werd de parel in de kroon van Amsterdam. Het diende de rijkdom van de stad te weerspiegelen. Het kostte toen 8,5 miljoen gulden, wat een gigantisch bedrag was. Oorspronkelijk rustte dit gebouw op 13.659 uit Noorwegen afkomstige houten heipalen. En met een klein trucje werd dat vroeger aan de schoolkinderen geleerd. De dagen van het jaar, 365, met een eentje ervoor en een negentje erachter. Nu, daarvan zijn twee palen verwijderd om te controleren of ze nog gaaf waren. Dat was ook gelukkig het geval. Maar in 1945 werden er verzakkingen geconstateerd en dienden er dus palen te worden bijgeheid worden. Sindsdien staat het bouwwerk op 13.681 van die palen. Opvallend is ook dat het werd opgetrokken uit Bentheimer zandsteen, oorspronkelijk zeer licht gekleurd en natuurlijk door het vele verkeer dat hier voorbij komt, de uitlaatgassen en dergelijke meer, is dat de lichte kleurtje ondertussen wel een beetje veranderd. Maar ook het interieur hier kent trouwens veel opvallende rijkdom, onder andere met marmer. En wanneer men voor het gebouw staat, dan kan men eigenlijk al een beetje dromen of terugdenken aan het oude Rome. Want het is wel degelijk door een van die Romeinse bestuurlijke paleizen geïnspireerd. Dat had misschien ook wel iets te maken met het feit dat de burgemeesters van Amsterdam zich als een soort van consuls van dit nieuwe Rome mochten wanen. En zodoende werd een nieuw kapitool gebouwd. De zilveren troffel, die op 28 oktober 1648 bij het leggen van de eerste steen door de zonen, kleinzonen en neef van de vier toenmalige burgemeesters werden gebruikt, die kan u bewonderen in het Rijksmuseum. De inwijding van het gebouw vond plaats op 29 juli 1655. Om 7:30 ochtends werd in de oude en in de nieuwe kerk een dienst gehouden en daarna dienden de genodigden zich op eigen gelegenheid naar het Prinsenhof te begeven. En van daaruit is men in plechtige optocht naar het nieuwe stadhuis getrokken. Daar hield Cornelis de Graaf een toespraak. En de burgemeesters ontvingen er een deputatie van de Neder-Duits gereformeerde kerk. En na de middag begon er een feestmaal op kosten van de stad. En intussen trad de schutterij aan. 6 compagnieën van het gele regiment stelden zich in slagorde op en er werden 3 salvo's gelost. Om 7:00 s'avonds waren de feestelijkheden afgelopen. Dus, met andere woorden, de burgemeesters van Amsterdam, die hadden hier hun ambtswoning, waanden zich de koning te rijk, zeg maar, met zo'n gigantisch gebouw. Maar het is uiteindelijk niet een stadhuis gebleven. Tot 1808 deed het dienst als stadhuis. Maar daarna werd het aan koning Lodewijk, Napoleon, aangeboden als een paleis. Aan de voorzijde werd een balkon bijgebouwd. En Lodewijk had in het paleis ook een kapel ingericht. Een aantal zilveren voorwerpen liet hij bij zijn vertrek achter trouwens. Uit deze periode stammen ook de fraaie empire-meubelen die in het paleis te zien zijn. De grootste collectie van deze meubelen buiten Frankrijk. In 1810, toen werd Nederland ingelijfd bij het Franse keizerrijk, werd dit gebouw zelfs tijdelijk een keizerlijk paleis. Op 2 december 1813 werd het door Willem I bij zijn inhuldiging als stadhuis teruggegeven aan Amsterdam. En het stadsbestuur zag echter op tegen weer een verhuizing en de onderhoudskosten van het gebouw, maar wilde bovendien graag de vorst aan de stad binden. En zodoende werd het paleis op de Dam in Amsterdam het koninklijke paleis van het Nederlandse Koningshuis. En in 1844 werden er rondom 6 imposante lantaarnpalen gezet. Sedert 1936 trouwens is het na overdracht van alle mogelijk nog bestaande rechten van de stad op het gebouw tegen een bedrag van 10 miljoen gulden, dat zou vandaag omgerekend zo'n 100 miljoen euro zijn, ook onbestreden staatseigendom. Amsterdam wilde dit geld toen gebruiken voor de bouw van een nieuw stadhuis dat er pas een halve eeuw later kwam met de bouw van de Stopera en veel duurder werd. In de 20e eeuw werd het gebouw meermalen gerestaureerd. De heropening vond plaats in 2009. Nu, dit is natuurlijk niet het enige paleis dat de Nederlandse koninklijke familie, zeg maar, bewoont. We zouden het een beetje kunnen vergelijken met het ambtspaleis van onze eigen koning Filip in Brussel. Dat koninklijke paleis hebben we ook al bezocht in een andere pelgrimstocht. Koningin Beatrix, die bijvoorbeeld die woonde tijdens haar regeerschap in Huis ten Bosch in Den Haag. En toen zij in het begin van dat koningschap voorstelde om meer in het Amsterdamse paleis te gaan werken, omdat in Den Haag alles in restauratie was, stuitte dat bij het Amsterdamse bestuur op grote tegenstand. Maar bij ceremoniële staats- en familieaangelegenheden functioneert het paleis op grootse wijze. Bij staatsbezoeken logeert het bezoekende staatshoofd, met gevolg, in het paleis te Amsterdam en wordt daar ook officieel ontvangen. Op 30 april 2013 deed koningin Beatrix in het paleis ook officieel afstand van de troon, net als haar moeder Juliana dat deed in 1980. En ook vinden de uitreikingen van de grote Prins Klausprijs en de zilveren anjers hier in dit paleis plaats. Het overgrote gedeelte van het jaar echter maakt het koninklijk huis geen gebruik van het paleis. En zodoende wordt het opengesteld door de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam, en is er in de zomer bijvoorbeeld een tentoonstelling te vinden. Toch de moeite om hier even te blijven stilstaan bij die opmerkelijke Amsterdamse geschiedenis. Thank you. Onze aflevering van vandaag die brengt ons langs heen enkele van de belangrijke gebouwen op onze pelgrimstocht. En we zullen bij ieder van die gebouwen halt houden en u een klein beetje meer binnenleiden in de geschiedenis van deze bijzondere kerken, bijzondere plaatsen die u, indien u de pelgrimstocht zelf wil ondernemen, ook zeker op uw weg zal ontmoeten. En een van die eerste gebouwen is de zogeheten Nieuwe Kerk. De naam Nieuwe Kerk klinkt wat vreemd voor een gebouw uit de 15e eeuw. Hij diende in de volksmond ter onderscheiding van de 13e eeuwse Oude Kerk. De stad breidde zich snel uit en die kerk aan de oude zijde van het Damrak kon de groeiende stroom kerkgangers niet langer aan. De bouw van een tweede parochiekerk aan de nieuwe zijde werd een noodzaak. Een voorname burger, Willem Eggert, die schonk zijn boomgaard als bouwgrond en in 1408 kreeg het nieuwe godshuis bisschoppelijke goedkeuring en een jaar later werd zij gewijd aan de heilige Catharina. De nieuwe kerk was eeuwenlang een multifunctioneel gebouw. Niet enkel godshuis en begraafplaats. Tijdelijk kon de kerk fungeren als beurs, stadsmuziekzaal waarin wandelconcerten werden gegeven of aula waar prijs- en diploma-uitreikingen plaatsvonden. De nieuwe kerk bood voor al die gelegenheden een grote representatieve ruimte in het hart van de stad. Tot driemaal toe viel de kerk ten prooi aan een felle brand. In de winter van 1645 werd zij het zwaarst getroffen. Het dak verdween in de Vlammenzee en het gebouw bood de aanblik van een ruïne. De Amsterdammers sloegen de handen ineen om de kerk te restaureren en te verfraaien. Enkele hoogtepunten in dit nieuwe interieur werden de indrukwekkende preekstoel, ook het orgel, nu het grootste historische orgel van Nederland, het opvallende koperen koorhek, een waar meesterstuk, en rijk gedecoreerde grafmonumenten, zoals dat van admiraal Michiel de Ruyter. En als we even zo meteen binnen gaan kijken, dan zullen we daar ook nog verder blijven bij stilstaan. De nieuwe kerk was halverwege de 20e eeuw behoorlijk vervallen. Ze onderging van 1959 tot 1980 de grootste restauratie uit haar geschiedenis. De eigenaar van het gebouw, de hervormde gemeente, kon de kosten voor onderhoud en beheer niet langer dragen. En daarom werd in 1979 de Nationale Stichting de Nieuwe Kerk opgericht. Deze ging tentoonstellingen en culturele evenementen organiseren. En opnieuw vervult de nieuwe kerk in het stadsleven de rol van ontmoetingscentrum bij tentoonstellingen, nationale bijeenkomsten en culturele evenementen. Als we even kijken naar de chronologie van de kerk, dan zien we dus dat het bisschop Frederik van Blankenheim van Utrecht is die toestemming zal verlenen voor de bouw en de ingebruikneming van een tweede parochiekerk in Amsterdam in 1408. En deze wordt op 25 november, een jaar later, toegewijd aan de heilige Catharina. Om dan in 1410 het moment te hebben waar de eerste heilige mis werd opgedragen. Er is ook een koninklijke geschiedenis aan deze kerk verbonden. Het is namelijk zo dat rond 1408 met de bouw van wat toen nog de Onze Lieve Vrouwkerk en Maria en Catharina kerk werd genoemd. Een eeuw later met de toevoeging van een reeks kapellen rond de zijbeuken kreeg de kerk haar huidige omvang. Het is op deze plaats dat op 26 mei 1578 de zogeheten alteratie plaatsvond. Een belangrijke religieuze omwenteling in de stad, waarbij jammer genoeg het katholieke stadsbestuur werd afgezet. En het is vanaf dat moment dat de nieuwe kerk door de protestanten in gebruik zal genomen worden. In 1645 verwoestte een grote brand een groot deel van het kerkgebouw. En het 17e-eeuwse meubilair waarmee de kerk tijdens de restauratie werd heringericht, siert het interieur vandaag de dag nog steeds. Sinds de 19e eeuw is het zo dat deze nieuwe kerk onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse constitutionele monarchie. In 1814 koos Willem I de kerk als locatie waar hij als soeverein vorst de eed op de grondwet aflegde. En vervolgens spraken achtereenvolgens Willem II in 1840, Willem III in 1849, Wilhelmina in 1898, Juliana in 1948 en Beatrix in 1980. De woorden "Zo waarlijk helpen mij God Almachtig" uit. Deze plechtige inhuldingsceremonie voltrekt zich sinds 1840 in de bijzijn van de voltallige Staten-Generaal en wordt daarnaast bijgewoond door een beperkt aantal gasten uit binnen- en buitenland. Op 2 februari 2002 was het deze kerk die het toneel was van de kerkelijke huwelijksinzegening van de prins van Oranje, Willem-Alexander, de huidige koning natuurlijk, en Maxima Zorreguieta. Miljoenen televisiekijkers in binnen- en buitenland konden deze gebeurtenis volgen. En uiteraard werd op 30 april 2013 Willem-Alexander officieel ingehuldigd als koning. Ik neem u graag even mee naar binnen in de kerk. We gaan even kijken onder andere dus naar dat schitterende geel-koperen koorhek, een van de topstukken in het interieur. En het moet gezegd zijn, het is indrukwekkend. En is natuurlijk daterend uit de periode waar dit een katholieke kerk was. Want zo'n koorhek heeft eigenlijk geen functie in de protestantse eredienst. Het hek is bekroond door twee leeuwen met het wapen van Amsterdam aan de ene kant en het Amsterdamse stadszegel, het koggeschip, aan de andere. De opbouw van het hek met pilasters en hoofdgestel is klassiek, maar de decoratie is uitbundiger. Alles golft en fonkelt, getorste zuilen, krullen, ranken, bloemen, vruchten, engelen, ramskoppen en Lutma's specialiteit, Johannes Lutma gaat het hierover natuurlijk, die befaamde edelsmid die dit hek heeft ontworpen, het grillige kwap-ornament. En met haar vreemde vormen, ontleend aan natuur en menselijk lichaam, duikt deze decoratie overal op en zeer typerend voor deze kunstenaar. De kapellen zijn eigenlijk de oudste delen van de kerk. Men treft hier nog veel laat-gotische elementen aan, zoals de traceringen van de afsluitende balustrades en van de ramen, die in iedere kapel weer andere patronen vertonen. In de middeleeuwen telde de kerk zo'n 34 van deze altaren en 10 kapellen. Ze waren ter ere van de patroonheiligen gesticht door gilden en vermogende families en deden ook dienst als sacristie, waar het liturgisch vaatwerk en de liturgische gewaden werden bewaard. En natuurlijk na die omwenteling, die protestanten die de katholieke stadsbestuurders zeg maar uit hun functie ontzetten, hebben die kapellen ook geen functie meer gehad. Ook opvallend zijn de prachtige gebrandschilderde ramen, waar het oudste dateert uit het midden van de 17e eeuw. Het nieuwste in 2005 nog geïnstalleerd. Ze zijn representatief voor wat men in de loop van de geschiedenis van de nieuwe kerk van belang achtte. Men ziet er bijvoorbeeld graaf Willem IV die aan Amsterdam in 1342 het stadswapen schenkt. Ook een herinneringsraam voor de inhuldiging van koningin Wilhelmina. En een herdenkingsraam ter gelegenheid van 50 jaar vrijheid. of een nationaal aandenken aan het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix. En zo ontdekt men een beetje geschiedenis van onder andere de koninklijke familie, die natuurlijk ook hier ergens een band heeft met die kerk, maar ook met de voorgeschiedenis van deze kerk. Goed, wij gaan van hieruit opnieuw verder, dierbare luisteraars. We gaan nog een beetje verder wandelen en gaan zo verder langs de Nieuwendijk richting het water. Op het uiteinde slaan we rechtsaf de Prins Hendrikkade op en komen zo langsheen het water langs de basiliek van de heilige Nicolaas. En ook daar zullen we halt houden. Zo, we staan voor de gevel van de zeer indrukwekkende basiliek van de heilige Nicolaas. En u weet dat misschien niet, maar dat is de patroonheilige van Amsterdam. Het is een prachtig boegbeeld van de stad tegenover het centrale station dat een steenworp hier vandaan ligt. Het is een zeer grote basiliek, het heeft ook een koepel en daardoor valt ze ook heel erg op en dat maakt haar ook een iconisch beeld van de stad. In 2001 werd hier trouwens nog een grootschalige restauratie van de kerk voltooid. En wat onmiddellijk ook opvalt aan de buitenzijde, dat is die gigantische vlag van het Vaticaan die hier uithangt in zijn typische wit-gele kleuren met het wapen van de heilige stoel erop van Vaticaanstad. Deze basiliek die werd ontworpen door architect Blijs. We spreken over de periode 1842-1912. Het werd gebouwd tussen 1894 en 1887 en heeft de vorm van een Latijns kruis waarbij de koepel zich boven de viering bevindt. Ze wordt gekenmerkt door neobarokke en neorenaissance elementen. En dat is uitzonderlijk, omdat in de 19e eeuw de neogotiek onder invloed van architect Kuipers, bouwer van onder andere het hier vlakbij gelegen centrale station, als de meest passende stijl gold voor katholieke kerken. Dus geen neogotiek, maar wel neobarok en neorenaissance. En mede door haar bijzondere bouwstijl is de Nicolaasbasiliek een van de belangrijkste 19e-eeuwse kerkelijke monumenten van Amsterdam. Wandelt men binnen, dan komt men binnen in een grote kerk. Ze oogt heel groots, hoog en maakt echt een indruk op de bezoeker. Een van de dingen die me al heel snel opviel, dat was een heel opvallend ornament boven het tabernakel, een grote keizerlijke kroon. En het duurt niet lang wanneer men een blik werpt op het stadswapen van Amsterdam om te begrijpen waar dat vandaan komt. Jawel, het is een verwijzing naar de heraldiek uit het wapenschild van Amsterdam. En richten wij de blik naar boven, dan zien we een blikvanger, namelijk een koepel, die zich op 58 meter boven onze hoofden bevindt en die bestaat uit een binnen- en buitendeel. Waar het buitendeel vensters heeft in de stenen opbouw, wat een bijzonder effect veroorzaakt, ook qua lichtinval hier in de basiliek. Een prachtige, gefilterde lichtinval krijgt men hier te zien. Door het veelkleurige glas in lood, een soort van sterrenhemel, die tezamen met de buitenramen nog werd gerestaureerd. Meerdere kunstenaars hebben gewerkt aan het interieur, zoals dat vaak het geval is. En bijzondere vermelding verdient ook de beeldhouwer Pierre Élisée van den Bosche en de kunstschilder Jan Dunselman. Het klassicisme en de barok waren de grote inspiratiebronnen voor van den Bosche. Hij creëerde het beeldhouwwerk voor het door architect Blijs ontworpen hoogaltaar, ook het Maria-altaar en de preekstoel. En hij vervaarde ook het Jozef-altaar, de communiebanken en de wit marmeren beelden van Christus en Maria. Dunselman die liet zich inspireren door de Nazareners en de Beuroners, twee stromingen binnen de 19e-eeuwse kunst. En hij heeft met enkele onderbrekingen bijna 40 jaar aan de afbeeldingen gewerkt, van 1891 tot 1928. Het hele interieur heeft hij van beneden naar boven van prachtige schilderingen voorzien. Ook de 14 kruiswegstaties die men hier vindt zijn de grootste die hij ooit heeft gemaakt. En schildertechnisch zijn ze van belang, aangezien hij ze in zijn streven naar het gebruik van nieuwe materialen aanbracht op de ruwe achterkant van linoleum. Het verhaal gaat dat hij voor de figuren parochianen als model koos. En zo kunnen sommige Amsterdammers wellicht nog het gezicht van hun voorouder ontdekken. Opnieuw dankzij die grote restauratie van de Nicolaaskerk, die van 1997 tot 2001 in beslag nam, zijn de kruiswegstaties in hun oude glorie hersteld. En gaan we nog een beetje verder in de linker transeptarm, dan zien we opnieuw een werk van Dunselman, waar het verhaal van het mirakel van Amsterdam uitgeschilderd staat en de jaarlijkse stadsprocessies die het vieren. En dan in de rechter transeptarm het verhaal van de martelaren van Gorkum. En dat brengt ons natuurlijk op de twee verhalen die we ook onderweg naar Amsterdam reeds mochten tegenkomen. Het afbeelden van de heilige Nicolaas en zijn verhaal, ja, dat kan natuurlijk niet ontbreken in een basiliek die aan hem is toegewijd. En dus vinden we in het middenschip de verschillende stadia van het leven van de patroonheilige van Amsterdam en van deze basiliek. En dat in verschillende delen. We zien Nicolaas die tot priester wordt gewijd, die in de bruidschat van drie huwbare meisjes voorziet, een storm bedaard in een derde werk, een gestorven schipper tot leven wekt in een vierde, tot bisschop gewijd wordt van Myra en zorgt voor graan tijdens een hongersnood. Ook het verhaal waar hij drie legeroversten die door keizer Constantijn op valse beschuldiging veroordeeld waren, wordt hier afgebeeld, als ook het moment waarop dat hij het tijdelijke voor het eeuwige heeft ingeruild en zijn, ja, de verering, zeg maar, de devotie tot de heilige Nicolaas die na zijn dood is ontstaan. Het is zo dat de basiliek op zich wel een wat donkerdere indruk maakt. En dat was vroeger nog wat sterker het geval, maar tijdens de restauratie heeft het toch wat nieuw licht gekregen in de vorm van 8 nieuwe ramen in het middenschip, ontworpen door Jan Dibbets. En de schilderingen in de kerk zijn daardoor gelukkig beter zichtbaar. En dan een beroemd Sauer orgel van de Nicolaasbasiliek kan natuurlijk hier ook gevonden worden. Het is gerestaureerd sinds december 2002 en is daardoor bijna opnieuw in volle pracht te beluisteren. Van de 1100 orgels die de werkplaats van de Duitse orgelbouwer Wilhelm Sauer in Frankfurt aan de Oder hebben verlaten, zijn de meeste verloren gegaan, onder meer door oorlogsgeweld. Er blijven er nog maar zo'n 40 over en eentje daarvan vinden we hier in die prachtige basiliek van de heilige Nicolaas. Ook het oorspronkelijke klankkarakter is vrijwel intact gebleven. En het is ook het grootste 19e-eeuwse Duitse orgel in Nederland. Zo, wij hebben hier de gelegenheid om even halt te houden en opnieuw te bidden. Laten we even samen tot bij onze lieve Heer gaan, neerknielen en volgende woorden tot hem spreken. Heer Jezus Christus, wij zijn als pelgrims naar hier gekomen, naar deze stad waar een mirakel met de heilige Eucharistie heeft plaatsgevonden. Heer Jezus, velen lopen u achteloos voorbij en daarom willen we graag hier neerknielen om tot u te bidden, om u even gezelschap te houden. Wij geloven dat gij waarlijk tegenwoordig zijt in de allerheiligste Eucharistie. Heer, we willen deze kleine boetedoening dan ook opdragen ter eerherstel van de beledigingen die uw heilige hostie zijn aangedaan in deze stad en overal ter wereld. Laat ons steeds groeien, Heer, in genade, in geloof, hoop en liefde, dat ook wij steeds met het uiterste respect mogen omgaan met uw ware tegenwoordigheid in de Eucharistie. Heer, wij bidden u ook voor alle intenties van alle medepelgrims in deze tocht. Ontferm u over hen en wees hen samen met uw heiligen steeds nabij. Amen. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze 4e aflevering van onze pelgrimstocht door Amsterdam in het voetspoor van de stille ommegang en het Eucharistisch mirakel. Deze keer was het een iets wat beschrijvender aflevering. We kwamen natuurlijk langs enkele belangrijke gebouwen en kerken, maar ook een volgende keer ontmoeten we nog heel wat. Zo ontdekken we wat onze lieve Heer op het zolder doet en wat de oude kerk dan juist inhoudt op onze pelgrimstocht. Van daaruit gaan wij terug naar de Papegaai, waar we nog in gesprek mochten gaan met een pater die behoort tot een congregatie die onlosmakelijk verbonden is met het allerheiligste sacrament van het altaar. En zullen we nog de Vespers bijwonen in diezelfde kerk. Dat is voor een volgende gelegenheid. Ga zeker opnieuw met ons mee, ook een volgende keer. Dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en graag tot dan.